Goedenavond, beste vrienden, broeders, zusters. Het is goed om u weer terug te zien. Tenminste, ik neem aan dat niet iedereen hier vanavond voor het eerst is. Dat het dus voor een belangrijk deel ook een terugzien is. We hebben een mooi onderwerp in deze drie avonden die gepland zijn. Een onderwerp dat ook goed past in deze tijd. Dat wil ik u straks proberen duidelijk te maken. Laten we eerst het schriftgedeelte lezen dat vanavond op ons programma staat, uit de tweede brief van Paulus aan Timotheus. 2 Timotheus 1, vanaf vers 1. Ik lees u voor uit de Telos-vertaling, omdat deze de ideale combinatie heeft van eigentijds taalgebruik en een zeer nauwe aansluiting bij de grondtekst. 2 Timotheus 1 vers 1. Paulus, apostel van Christus Jezus, door de wil van God, naar de belofte van het leven dat in Christus Jezus is, aan Timotheus, mijn geliefd kind. Genade, barmhartigheid, vrede van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Ik dank God die ik van mijn voorouders af met een rein geweten dien, zoals ik je onophoudelijk in mijn gebeden in herinnering houd, nacht en dag, verlangend je te zien, als ik mij je tranen herinner, opdat ik met blijdschap vervuld word. Als ik mij in herinnering breng het ongeveinsd geloof in jou, dat eerst gewoond heeft in je grootmoeder Lois en in je moeder Eunice, en ik ben ervan overtuigd ook in jou. Om die reden herinner ik je eraan de genadegave van God aan te wakkeren die in je is door de oplegging van mijn handen. Want God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, liefde en bezonnenheid. Schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, noch voor mij zijn gevangenen. Maar leid verdrukking met het evangelie naar de kracht van God die ons heeft behouden en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken, maar naar zijn eigen voornemen en de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. Maar die nu geopenbaard is door de verschijning van onze heiland Christus Jezus die de dood teniet gedaan en leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht heeft door het evangelie, waarvoor ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de volken. Om die reden leid ik ook deze dingen, maar ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb, en ik ben overtuigd dat hij machtig is mijn aan hem toevertrouwde pand te bewaren tot die dag. Houd tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt, in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Bewaar het goede, jouw toevertrouwde pand, door de Heilige Geest die in ons woont. Dit weet je, dat alle die in Azië zijn zich van mij hebben afgewend, onder wie Phygellus en Hermogenes zijn. Mogen de Heer het huis van Onesiphorus barmhartigheid geven, omdat hij mij dikwijls verkwikt en zich voor mijn keten niet geschaamd heeft. Maar toen hij in Rome kwam, heeft hij mij ijverig gezocht en gevonden. Mogen de Heer hem barmhartigheid te vinden geven van de Heer in die dag. En hoeveel diensten hij in Efeze bewezen heeft, weet jij zelf het best. Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. En wat je van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. Leid mee verdrukking als een goed soldaat van Christus Jezus. Niemand die als soldaat dient, wikkelt zich in de zorgen van het leven, opdat hij hem behaagt die hem in dienst genomen heeft. En als iemand ook kampvechter is, wordt hij niet gekroond als hij niet wettig heeft gestreden. De arbeidende landman moet het eerst van de vruchten genieten. Let wel op wat ik zeg, want de Heer zal je inzicht geven in alle dingen. Tot zover de lezing van het woord van God. Als algemene titel voor deze drie avonden, beste vrienden, is gekozen, u hoorde het woord zojuist al, het woord hou vast. Ik denk dat veel mensen, en ik zou eigenlijk zeggen welke christen niet, dat goed zouden kunnen gebruiken. Wij leven in een tijd die nauwelijks te vergelijken is met enige tijd voor ons in de wereldgeschiedenis en in de kerkgeschiedenis. We leven geleidelijk aan sinds de Tweede Wereldoorlog in een tijd die wij aanduiden als het nachristelijk tijdvak. Dat is nieuw. Hoewel Nederland nooit zo verschrikkelijk christelijk is geweest, was het toch eeuwenlang zo dat het christelijk stempel op deze samenleving gedrukt was, op onze wetgeving, op de politiek, op onze rechtsorde, noem maar op. Nu bevinden wij ons ineens in een situatie waarin wij opnieuw ons realiseren dat we een kleine minderheid zijn geworden in een omgeving die nog nauwelijks weet wat christelijk is. Vandaar die term, het nachristelijk tijdvak. Tegelijkertijd is dat ongetwijfeld een teken van de eindtijd. Het lijkt tenminste weinig waarschijnlijk op grond van de schrift te beoordelen dat na dat nachristelijk tijdperk er weer een christelijk tijdperk zou komen. De Heer Jezus heeft het gezegd in Lucas 18, vers 8. Als de Zoon des Mensen komt, zal hij dan het geloof vinden op aarde. En dat lijkt er toch op te wijzen dat er nog maar relatief weinig mensen zullen zijn die werkelijk leven vanuit een persoonlijk geloof jegens de Heere God, jegens de Heer Jezus Christus. En het is de tijd van de laatste dingen. Daar zou op zichzelf al heel wat over te zeggen zijn. Maar de vraag is nu, waar halen wij ons houvast vandaan en wat heeft het met de tweede Timotheusbrief te maken? Wel, die neemt een heel bijzondere plaats in het Nieuwe Testament, omdat het eigenlijk het geestelijk testament is van de apostel Paulus. Gericht niet aan een gemeente, dat mag ons wel te denken geven. En dat hangt zeker samen met het feit wat we lezen aan het eind van hoofdstuk 1. Allen die in Azië zijn, hebben mij verlaten. Paulus voelde zich, ik kom daar straks wel op terug, door de brede massa van de christenen die door zijn bediening tot geloof gekomen waren, in de steek gelaten. Dat was een hard gelag. Daar had hij het ongetwijfeld moeilijk mee. Als je zo aan het einde van je aardse loopbaan bent gekomen en hij zit hier in de gevangenis in Rome, waarschijnlijk kort voordat hij terechtgesteld zou worden door onthoofding, als hij de marteldood zou sterven voor de Heer Jezus, kort voordat hij dat moet meemaken, moet hij iets meemaken dat eigenlijk veel erger is dan dat doodsvonnis van een Romeinse rechter. En dat is dat zoveel onder die mensen die door hem tot de Heer Jezus waren gekomen, hem in de steek hadden gelaten. Daarom is dit geestelijk testament niet gericht aan een gemeente, maar aan een individuele persoon. Een geestelijk kind van hem, dat wil zeggen, Timotheus was door zijn bediening tot geloof gekomen. Dat kunnen we ook lezen in Handelingen 16. Een geestelijk testament aan één enkele persoon, een nog betrekkelijk jonge man. En meermalen lezen wij in deze brieven, in deze beide brieven aan Timotheus, een heel belangrijke uitdrukking. Jij, o mens Gods. Dat is veelzeggend. Op hoogtepunt in de geschiedenis van het Oude en het Nieuwe Testament, ik denk nu even aan het Oude Testament, daar horen wij over zulke mannen Gods. De man Gods uit Juda, een onbekende profeet, maar ook Mozes wordt genoemd de man Gods in Psalm 90. Elia, Elisa waren zulke mannen Gods. En hier in het Nieuwe Testament, en nu staat het niet alleen man, zodat het ook heel duidelijk open staat voor elke vrouw die de Heere wil dienen, nu staat er zo in het algemeen, o mens Gods. En het staat er niet in het meervoud, nergens in de Bijbel, mensen Gods. Zodat het heel duidelijk een appel is tot elke individuele christen. Jij, o mens Gods. Dat is dus niet elke christen, niet iedereen die zich naar de naam van Christus noemt. Maar het is zelfs niet elke wedergeboren christen. Want ook wedergeboren christenen vallen ruwweg gesproken weer uiteen in twee groepen. Dat is dan wel even heel schematisch. Vleeselijke en geestelijke christenen. Dat wil zeggen, zij die zich toch nog sterk door het zondige vlees laten leiden en zij die zich laten leiden door de Heilige Geest. Met vallen en opstaan, zoals het onze eigen is, maar waar toch de Heilige Geest de primaire drijfkracht van hun leven is. En ik zou haast zeggen, zelfs onder hen die geestelijke christenen zijn, is er dan toch een heel bijzondere categorie die hier genoemd wordt, mens Gods. En maakt u alstublieft niet de fout dat u daarbij denkt aan bekende christen-Nederlanders die in het oog lopen, die aan de weg timmeren, want God oordeelt naar heel andere maatstaven. God kent het hart. Hij weet van onze diepere roerselen. En daarom komt het appel ook vanavond tot ieder van u persoonlijk. Ook al zou u een stille in den landen zijn. Want daar gaat het helemaal niet om. Waar het om gaat bij de mens Gods is dat het iemand is die ook in een na-christelijk tijdperk pal wil staan voor de Heere en voor zijn woord. Zonder te schipperen met de waarheid. Zonder tweeslachtig te zijn. Een stukje in de wereld en een stukje bij de Heere God. Een mens Gods is anders. Maar jij. We zullen het meermalen tegenkomen. Vooral met dat woordje maar erbij. Waar een bepaald beeld wordt gegeven van bepaalde mensen. Die zich ook christenen noemen. En waar dan tegenover die ene staat. Maar jij, mens Gods. Dit is een geestelijk testament. Paulus laat het ons na, kort voor zijn marteldood. En hij geeft het aan deze ene individuele, nog betrekkelijk jonge mens. En hij spreekt ieder van ons aan, ook als je ouder bent, met de vraag, met het appel, of je ook niet een mens Gods zou willen zijn. En het is ook mijn bede, dat als u hier vanavond bent, en ik zeg dat ook tegen mezelf, dat niet alleen maar is om misschien een interessante toespraak te horen, maar om u in uw eigen ziel na te gaan of daar ook een verlangen is om een mens Gods te zijn. Dan moet je in de eerste plaats met je zonde en schuld bij het kruis geweest zijn. Want je kunt geen mens Gods zijn als niet het vernieuwende leven Gods in je ziel is. En dan zul je in de tweede plaats moeten vragen, wat is nou eigenlijk inderdaad de drijvende kracht van mijn leven? Dat is dan de volgende vraag. Het vlees of de geest, die in Galaten 5 zo scherp tegenover elkaar gesteld worden. Als je een geestelijk mens wil zijn, dan komt de vraag, maar wil je nu ook recht overeind staan voor de zaak van de Heere in een wereld die daar niets meer van wil weten? We lezen hier in het derde hoofdstuk, dat komt dan later aan de orde. Alle die godvruchtig willen leven, zullen vervolgd worden. Van de week maakte ik een discussie mee over precies over deze vraag. Is het niet vaak zo dat wij als christenen veel liever in een hoekje gaan zitten, met elkaar als christenen, om samen nog na te denken over alles wat we verloren hebben in deze na-christelijke tijd, en dat dan toch nog op een of andere wijze met elkaar proberen uit te zingen tot de komst van Christus. En met andere woorden, dan komt er van ons getuigenis niet veel terecht. Wat hebben wij nog tegenover de wereld te getuigen? Een van de vragen die daar aan de orde kwam is, dat mensen die wel eens hier of daar een artikeltje schrijven, en ik hoor daar zelf ook bij, dat heel wat liever en heel wat gemakkelijker doen in het Reformatorisch Dagblad, in het Nederlands Dagblad, dan het lef te hebben bijvoorbeeld over de nieuwe euthanasiewetgeving, of wat voor onchristelijke wetgeving het ook mag zijn, om een artikel op te sturen naar een heel andere krant. Naar de Volkskrant of de NRC of Trouw, of vult u maar in. Daar, waar al die foute beslissingen genomen worden, in de publieke arena, op te staan en te zeggen, zo zijn deze dingen niet. En dan met redenen omkleed. Zodat wij gedwongen worden rekenschap te geven van het geloof dat in ons is. Zoals Petrus dat schrijft, 1 Petrus 3 vers 15. En dan moet ik zeggen, ik ben ook de hele dag door christenen omgeven. Aan de onderwijsinstellingen waar ik werk. Of als ik bijbellezingen houd, als ik voorga, de prediking, of waar ook. Ik ben ook bijna altijd door christenen omgeven. En ik moet me ook de vraag stellen, is dat niet een erg makkelijke weg eigenlijk? Goed, ik kan zeggen, dat is mijn roeping, op die plaatsen mij te bevinden. Maar tegelijkertijd, waar is ons getuigenis in deze wereld? En ik noem u deze dingen, beste mensen, omdat dat precies het grote onderwerp is in dit eerste gedeelte van de brief. Paulus zit in de gevangenis, die kan niet veel meer doen. Maar jij, Timotheus, maar jij, o mens Gods, En zegt u nu niet vanavond, ja, maar ik ben helemaal geen prediker. Ik heb het niet over prediking. Sommigen kunnen dat doen door prediken. Sommige anderen zijn niet goed in prediken, die kunnen brieven schrijven. Sommige anderen kunnen niet schrijven, maar die kunnen wel met hun buren praten. Maar hebben wij daar nog de moed toe? Dat is de grote vraag. En zegt u, maar ik ben niet zo'n held als Timotheus. Dan zeg ik, dan vergist u zich, want Timotheus is in het Nieuwe Testament helemaal geen held. We krijgen veel eer de indruk uit alles wat we over Timotheus lezen, dat is toch heel wat, in handelingen, maar ook in de brieven, dat het veel eer een nogal timide jongeman was. Dat is me goed ook. Want helden, dat is wel mooi, maar het is moeilijk om je daarmee te identificeren. Timotheus is een heel gewoon christen. Beetje schuchter. Helemaal niet zo iemand die wel even op het podium zal optreden. Maar Paulus zegt tegen hem, denk erom Timotheus, er is jou iets toevertrouwd. En daar zul je mee aan de gang moeten gaan. Want de wereld zit daarop te wachten. Hoezo, de wereld zit toch op onze boodschap helemaal niet te wachten? Nee, maar er zijn in deze wereld wel heel veel mensen die voelen, die beseffen dat er meer moet zijn dan hun eigen kleine, beperkte horizon. Ze weten nog niet waar ze op zitten te wachten, maar het zou kunnen zijn dat als u of ik ze het vertellen, dat ze dan weten waar ze al die tijd op gewacht hebben. Maar dan moeten u en ik het vertellen. Dat kan niet van een paar predikers afhankelijk zijn. Juist niet. Jij, o mens Gods. Dat is de appel van deze drie avonden. Jij, o mens Gods. Wil je zo'n mens Gods zijn? Wel, kijk dan vanavond wat we daar over die mens Gods uit dit schriftgedeelte bij elkaar kunnen sprokkelen. En het eerste stukje, na de inleiding, naar de gewone begroeting van de apostel, genade, barmhartigheid, vrede, van God de Vader, van Christus Jezus onze Heer. Na die begroeting komt de dankbaarheid van Paulus. Hij doet dat heel vaak. Wij beginnen vaak en vallen met de deur in huis. En als we kritiek hebben, of een vermaning hebben, een zachte of een harde, dan vallen we met die deur in huis. Paulus begint met te danken. Hij houdt van dit kind. Hij is de geestelijke vader, de mentor van deze jonge Timotheus. En hij ziet hem voor zich. Hij ziet hem niet alleen maar als leerling. Hij ziet hem als een mens van vlees en bloed. Met zijn zorgen, met zijn schuchterheid, met zijn bangheid soms, zijn terughoudendheid. Maar als Paulus aan hem denkt, dan zegt hij in de eerste plaats, Timotheus, als ik aan jou denk, dan heb ik een heleboel reden om te danken. Maar ook om een heleboel dingen aan de Heere God te vragen voor jou, Timotheus. En dat doe ik onophoudelijk. Dat is belangrijk. Onophoudelijk voor Timotheus bidden. Wie kent dat? Wij denken dat Paulus had zo'n verschrikkelijk drukke werkkring. Die man is zo geweldig in beslag genomen door de arbeid. Maar hij is een man van gebed geweest. Onophoudelijk bidden voor Timotheus, dat is niet overdreven. Dat was als het ware een voortdurend gebed dat in zijn ziel opsteeg voor deze schuchtere jonge man. Als dat beeld van Timotheus voor hem oprijst, dan ziet hij de tranen. Waarschijnlijk bij het afscheid, toen hij deze jonge man achterliet in Efeze en die daar voor het werk geplaatst werd en hij de steun van de grote apostel moest missen. Er is zoveel dingen om voor te danken, Timotheus. Wat kun je ontzettend blij zijn dat jij in een gelovig gezin groot geworden bent. Ik denk aan je moeder. Ik denk aan je grootmoeder. Er is zoveel om voor te danken. Mensen, als je voor jezelf de vraag overweegt, zou ik een mens Gods kunnen zijn? Ik ben nog maar jong. En zoals je helaas nog steeds wel eens hoort, ik ben maar een vrouw. Of ik ben maar gewoon gemeentelid. Ik ben maar dit of ik ben maar dat. Het zijn allemaal uitvluchten die nergens op lijken. Er is in jouw geval een hele reeks dingen waarvoor ook u, en als wij het zouden weten van u, waarvoor ook wij zouden kunnen danken. Zeker als, en dat geldt voor de meeste van u ongetwijfeld, als u in een christelijk gezin groot geworden bent. Als u al een rijke schat hebt in het ouderlijk huis meegekregen hebt. Daar begint het al. Daar begint al Gods plan met uw leven. En dan ook nog eens in vers 6, de genadegave van God aan te wakkeren die in je is door de oplegging van mijn handen. Timotheus heeft een bepaalde bediening gekregen waarin de apostel Paulus hem gesteld heeft. Hij heeft hem de handen opgelegd. Maar Paulus kon hem niet zijn bijzondere genadegave, zijn talenten, zijn capaciteiten geven. Dat kan alleen de Heere God. Het is de genadegave van God die in hem is. Die gave is daar, maar hij moet aangewakkerd worden. U, zoals u hier zit, hebt talenten waarvan helaas velen nauwelijks besef hebben. Wat voor talenten de Heere God ze gegeven heeft. Soms komt dat door je omgeving die niet erg bemoedigend is om die talenten in je te ontwikkelen. Soms komt het misschien wel door je eigen man of door je eigen vrouw. Misschien komt het door het soort kerkgemeenschap waarin je je bevindt. Misschien komt het gewoon ook door jezelf. Als je mijn vrouw gezegd had 10 jaar geleden dat ze voor volle zalen met vrouwen het woord zou kunnen brengen, dan had ze je uitgelachen. En nu doet ze dat door het hele land heen. Die genadegave was al die tijd in haar. Maar het heeft lang geduurd voordat ze zover kwam dat zij die genadegave ging aanwakkeren. Het waren maar smeulende sintels. Doordat er iemand tot haar leven zo geleid werd dat er in die sintels werd geblazen en dat vuurtje helder ging branden. En ze aanvaardt het van de Heere God dat het wat lang geduurd heeft. Maar ik hoop dat het bij u misschien een beetje vroeger mag beginnen. Dan moet u eerst weten wat voor talenten de Heere God u gegeven heeft. En dan moet er geblazen worden. Want dat vuurtje moet worden aangewakkerd. Dat wil zeggen, er moet ruimte komen in uw ziel en in uw leven dat de Heilige Geest u kan gebruiken voor de bediening die u ontvangen hebt. Want er is geen wedergeboren christen die niet van de Heere God een bediening ontvangen heeft. Ik ben heel blij dat daar heel veel aandacht is voor deze zaak vandaag en de dag. En dat heel veel gemeenten ook in ons land zich bewust zijn geworden. Wij hebben hier in deze gemeente enorm veel capaciteiten waar we zo verschrikkelijk weinig mee doen. En vaak helemaal niets. En dat men daarin wakker wordt en dat men gaventests gaat toepassen. Daar kun je misschien allerlei bezwaren tegen hebben. Maar in ieder geval is het een middel, een poging om de leden van zo'n gemeenschap zich bewust te laten worden van de capaciteiten die de Heere God aan elk van hen gegeven heeft. En vervolgens ook naar wegen te zoeken dat die capaciteiten tot ontplooiing gebracht kan worden. En dat elk lid van een gemeente zich nuttig kan voelen in die gemeenschap. Zeker als u in een gemeente zit van 3000 mensen zal dat wat moeilijk zijn. Maar stel u eens voor, het is misschien maar een droom van me, stel u eens voor dat we die gemeenschap gingen opsplitsen in 10 keer 300 mensen. Hij zegt, daar hebben we niet dominees genoeg voor. Ja, dat is juist zo mooi, daar kunt u zich dan weer heerlijk achter verschuilen. Maar stel eens voor dat we alle capaciteiten in al die 10 gemeenten gingen aanwakkeren. Ik ga nou niet uw hele kerkorde overhoop halen. Maar als wij eens wat misschien wat grotere creativiteit van de Heilige Geest hadden, dan zouden we dat geweldige potentieel dat er in dit land is onder Gods volk tot ontplooiing kunnen brengen. En dan hoefde het niet op de schouders van enkelingen aan te komen. Er is een genadegave in u. Is die aangewakkerd? Komt die tot ontplooiing? Weet u überhaupt wat die genadegave is? Gaat er niet om of u er een naam aan kunt geven. Zeg dan maar liever, weet u wat uw taak, uw bediening is in het volk van God? Als je heel jong bent, dan mag je er nog rustig op wachten tot dat vanzelf al aan het licht komt. Maar als je ouder bent, als je al een hele tijd meeloopt in een bepaalde gemeenschap, dan zal je je moeten afvragen, wat is mijn taak erin? Trouwens, het grote probleem van heel veel mensen is helemaal niet dat ze niet zouden weten wat ze zouden kunnen. Maar een heel ander probleem, en dat was ook een probleem van Timotheus, wat we hier in vers 6 en 7 vinden. God heeft ons niet gegeven een geest van bangheid, maar van kracht, van liefde en van bezonnenheid. Het probleem van Timotheus was niet dat hij niet wist wat hij zou kunnen. Anders had de apostel hem dat wel duidelijk gemaakt. Hij wist het best. Wat dat betreft was hij een stuk verder dan heel wat christenen in dit land. Hij wist wat hij kon. Hij wist waartoe de Heere hem geroepen had. Hij wist waartoe de apostel hem aangesteld had. Wat hij nu nog nodig had, was een geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Bangheid, dat was de geest die hij had. Geest met een kleine letter betekent hier zoveel als mentaliteit, gezindheid, instelling. Lafhartigheid zou je kunnen zeggen. Lafhartigheid. Ach, wie van ons kent dat niet? Ik moet zeggen, zo langzamerhand vind ik het niet meer zo moeilijk om voor een zaal met mensen te spreken. En of het er nou 50 zijn of 5000, zou me niet zoveel uitmaken. Maar als je mij vraagt om op straat iemand aan te spreken, om te vragen of die de Heer Jezus kent, dat zou ik niet kunnen. Andere mensen die zeggen, oh, dat snap ik nou totaal niet. Ik heb er geen enkele moeite mee om op straat mensen aan te spreken en met ze over het evangelie te spreken. Maar op een podium te staan voor een grote hoeveelheid mensen, ik moet er niet aan denken. Ziet u, we zijn allemaal heerlijk verschillend van elkaar. Maar er zijn best momenten in mijn leven dat ik die geest van lafhartigheid in mijn ziel bespeurd heb. Want ook vanavond zijn we toch grotendeels onder elkaar. Ik denk niet dat hier veel uitgesproken niet-christenen zitten. Dan zijn ze verdwaald en dan waren ze waarschijnlijk in het begin al weggelopen. We zijn eigenlijk toch weer bij elkaar. Het is eigenlijk niet zo moeilijk voor mij om te spreken over de dingen van God. Maar met een luidspreker op straat te gaan staan. Ach, we weten het allemaal. We leven in een wereld, in een gemeenschap waarin wij niet langer in tel zijn. Waarin onze meningen, onze opvattingen eigenlijk als achterhaald worden beschouwd. Ik heb grote bewondering voor die paar mannen in onze Tweede Kamer. Die uitkomen voor de beginselen van God. Daarover spreken. En dat wat daar besproken wordt in het parlement toetsen aan het woord van God. Ik heb dat van de week tegen een van hen gezegd. Ik heb daar groot respect voor. Want ik heb het eigenlijk veel gemakkelijker. En daarom begrijp ik ook zo goed die geest van lafhartigheid. Want ik zie mij daar al staan in die kamer om een beroep te doen op het woord van God. Maar ik weet zeker dat die collega tegen wie ik dat zei, dat heel wat makkelijker vindt dan wat ik mag doen. We hebben allemaal ons eigen terrein waar we ons sterk voelen, waar we ook kwaliteiten voor hebben. Maar als je zelfs op die terreinen waar je kwaliteiten hebt, beheerst wordt door een geest van bangheid. Ach mensen, dan zou ik zeggen in deze nachristelijke tijd, we kunnen ons dat niet permitteren. De Heere God wil ons zo graag gebruiken om nog een getuigenis in deze tijd te geven. Mag ik u eens een belangrijke reden aan de hand doen waarom wij daar zoveel moeite mee hebben? Dat is namelijk wat hier nu volgt. Als je na vers 7 gaat lezen, schaam je dus niet voor het getuigenis van onze Heer, noch voor mij zijn gevangenen, maar leidt verdrukking met het evangelie. Dan gaat hij vervolgens heel uitvoerig dat evangelie nog eens samenvatten. De kern is dus deze, leidt verdrukking met het evangelie. Dat wil zeggen, schaam je niet voor dat evangelie, zoals Paulus dat zelf gezegd heeft in Romeinen 1, ik schaam mij voor het evangelie niet. Maar wees bereid ervoor uit te komen en alle consequenties van dien te aanvaarden. Ook de verdrukking die dat met zich mee kan brengen. De vervolgingen. Zelfs de martelaarsdood aan toe die Paulus zelf binnenkort zal ondergaan. Leidt verdrukking voor het evangelie. En nou de vraag. Waarom gaat hij vervolgens dat evangelie zo uitvoerig samenvatten? Ik denk dat ik het antwoord weet. Weet u waarom één reden zou kunnen zijn waarom wij niet zo erg veel zin hebben om dat evangelie te verkondigen, omdat wij zelf al lang niet meer zo verschrikkelijk enthousiast zijn over dat evangelie. Gisteravond op een andere plaats had ik het over de brief in Efeze in Openbaring 2, de eerste liefde verlaten. Verkoeling. Van Laodicea lezen we dat ze lauw waren, maar dat wil zeggen dat ze eerst warm geweest waren. Kijk, als je eigen hart lauw wordt ten opzichte van dat wonderheerlijke evangelie van Christus. Ja, dan heb je een heel belangrijke reden in je leven om er niet zoveel werk meer van te maken om over dat evangelie te getuigen. Daarom vertelt Paulus het ons nog weer eens. In de hoop dat we weer onder de indruk komen van dat geweldige dat God voor ons tot stand heeft gebracht. Want als je hart niet brandende is voor dat evangelie, zul je ook weinig aandrang voelen om het met anderen te delen. Daarom vertelt hij over het evangelie. God die ons geroepen heeft, behouden en geroepen met een heilige roeping. Niet naar onze werken. Dat wil zeggen, God heeft ons niet geroepen omdat wij zulke goede werken volbracht hadden. Hij heeft ons geroepen naar zijn eigen voornemen. Zoals voorgangers vroeger wel eens zeiden, God heeft redenen uit zichzelf genomen om ons te zegenen. Hij vond die redenen niet in ons, in onze zogenaamde goede werken. Hij vond die in zichzelf. Dat is al één reden om enthousiast over te zijn. Het heil van God is gegrond niet in iets dat wij voldaan of gepresteerd zouden hebben, maar in Gods eigen wezen. Van heiligheid en gerechtigheid enerzijds en liefde, genade en barmhartigheid anderzijds. Naar zijn eigen voornemen heeft hij ons geroepen. En de genade die ons gegeven is in Christus Jezus voor de tijden van de eeuwen. De genade die ons geschonken is, is ons al geschonken lang voordat wij bestonden. Lang voordat deze wereld bestond. Het is een genade die ons in Christus van eeuwigheid geschonken is. Zoals Calvijn schrijft in het derde boek van zijn institutie over die wonderlijke verkiezing van God die een troost is. Niet een stok om onbekeerden mee te slaan en af te houden en te ontmoedigen om tot God te komen. Maar een troost en een vreugd voor elke gelovige ziel. De troost, de heerlijke overtuiging, het heerlijk besef dat de genade die ons geschonken is in Christus al voor ons gereserveerd was van voor de tijden der eeuwen. God heeft over ons, om Jeremia 29 te citeren, gedachten des vredes gekoesterd. En in ons geval, dat was in Jeremia anders, in ons geval zelfs van voor de grondlegging der wereld. Het is eigenlijk wat dat Timotheus dat nodig heeft, dat Paulus hem dat allemaal weer vertelt. Hoe dat evangelie ook alweer was, hoe mooi het ook alweer was. Misschien hebben wij het ook al zo vaak gehoord dat we een beetje vergeten zijn hoe prachtig het ook alweer was. Hoe rijk we ook alweer gemaakt zijn. Maar dat is nodig, want al zonder dat enthousiasme zullen we geen getuigen zijn. Dan laat je het erbij zitten. En dan wordt het net zo vlak en saai in je christenziel. En dan komt er niks van ons uit. Dan gaat het vlammetje niet branden. En nu is die genade die al van voor de grondlegging der wereld voor ons gereserveerd was, geopenbaard door de verschijning van de heiland, van onze heiland Christus Jezus. Er is een moment gekomen, in Galaten 4 vers 4 wordt het genoemd de volheid des tijds, dat die genade zichtbaar werd. Titus 2 vers 11 zegt, de genade Gods is verschenen, heilbrengend voor alle mensen. Oeh, nou wordt het even moeilijk. Daar is een eeuwige verkiezing. En er is een heil dat aangebracht wordt voor alle mensen. Nou, ik ga u dat niet even in een paar tellen oplossen. Maar het is beide waar. De namen van alle die in Christus geloven en wedergeboren zijn door de geest van God zijn van eeuwigheid opgetekend in de boeken van God. Maar als de genade van God verschijnt, wordt die niet beperkt tot een bepaalde groep. Daar is een welgemeend aanbod van genade voor alle mensen. Weet je het nog, Timotheus? Kijk eens uit je raam naar buiten, daar zie je ze. Alle mensen. Ze gaan over de straten als schapen die geen herder hebben. Want ze kennen de Heer Jezus niet. Ze zoeken vertier, zin in hun leven, wat het ook mogen zijn, welke afgoden ze ook najagen. Jij hebt iets voor ze, Timotheus. Weet je nog hoe rijk het was, wat je zelf ontvangen hebt? Je hebt iets voor ze dat je mag delen met ze. Durf je? God geeft je een geest van kracht, zodat je niet bang hoeft te zijn. Van liefde, liefde die uitgaat naar het verlorene. En van bezonnenheid, dus niets, geen impulsief en overhaast en ondoordacht handelen, waarin een geest van gematigdheid en zelfbeheersing. Maar zo gaan we erop uit. Omdat we een hart hebben dat overloopt van vreugde en dankbaarheid voor wat God ons heeft geschonken. De Heer Jezus heeft de dood teniet gedaan. Leven en onvergankelijkheid aan het licht gebracht door het evangelie. Waarvoor, zegt Paulus, ik aangesteld ben als prediker, apostel en leraar van de volken. Hij blijft even bij zichzelf als het grote voorbeeld voor Timotheus. Paulus de apostel, prediker, leraar van de volken. Om deze reden leid ik ook deze dingen en ik schaam mij niet. Timotheus, deze dingen zijn nodig om voor Timotheus als een voorbeeld te dienen. Timotheus, ik schaam mij niet. En nu volgt er een heel bijzondere reden die zou ik op uw hart willen binden. Ik schaam mij niet, want... Het is heel anders dan in Romeinen 1. Want het evangelie is een kracht Gods voor alle die geloven enzovoort. Hier staat iets heel persoonlijks. Dat hoort ook echt in een geestelijk testament. In de Romeinenbrief is het een veel algemenere, om het zo te zeggen, een objectievere uitspraak. Hier staat het zo. Ik schaam mij niet, want ik weet wie ik geloofd heb. Dit is een heel zeldzame uitdrukking in het Nieuwe Testament. Hier staat niet, ik weet in wie ik geloofd heb. Als je het allemaal weer keurig in vakjes wil verdelen, zou je kunnen zeggen, het gaat hier helemaal niet over het zaligmakend geloof. Natuurlijk hoort dat erbij. Dat is de basis van alles. Paulus had kunnen zeggen, ik weet in wie ik geloofd heb. Hij heeft het evangelie door Gods genade mogen aannemen. Het is bevestigd geworden aan zijn ziel. Hij heeft daar deel aan gekregen. Maar daar heeft hij het niet over. Hij zegt niet, ik weet in wie ik geloofd heb. Hij zegt, ik weet wie ik geloofd heb. Ik denk dat dat betekent dat Paulus elke dag van zijn christelijke bediening diezelfde kracht en aandrang in zijn ziel gevonden heeft om het evangelie uit te dragen. Zoals hij het aan de Korintiërs schrijft, 2 Korinthe 5. Want de liefde van God dringt ons. Waarom heeft Paulus die aandrang kunnen voelen elke dag van zijn leven? Ik weet in wie ik geloofd heb. Dat wil zeggen, omdat hij in een nauwe geloofsrelatie met de Heer Jezus geleefd heeft. Op hem was zijn geloofsvertrouwen gevestigd. Daar was die innige band. Het is eigenlijk zo jammer dat zoveel mensen hun hele leven blijven aanhikken tegen die vraag, mag ik nu in hem geloven of niet? Kan ik in hem geloven? Is het ook voor mij of niet? En daardoor komen ze nooit toe aan deze tweede vraag. Dat als je eenmaal hebt mogen geloven in de Heer Jezus, dat je dan mag leren leven vanuit die innige geloofsband met hem. En één reden waarom u en ik er soms moeite mee hebben om zo'n getuige voor de Heer Jezus te zijn, terwijl de wereld daar toch echt naar snakt, is gewoon omdat die liefdesband met Christus niet zo sterk is. Als het vlak is in onze eigen ziel, dan zijn we geen goede getuigen. Al hebben we nog zo'n mooie boodschap te brengen. Want die boodschap zelf zegt ons dan niet zoveel meer. We hadden het net over die boodschap, over dat prachtige evangelie dat Paulus hier weer uitlegt. Maar dit is een nog hoger hoogtepunt. Ik weet wie ik heb geloofd. En ik ben overtuigd dat hij machtig is mijn aan hem toevertrouwde pand te bewaren tot die dag. We vinden die uitdrukking het toevertrouwde pand tweemaal in vers 12 en in vers 14. Dat is eigenlijk één woord. Dat is eigenlijk een term uit het bankleven. In die tijd had je dat ook. Als je kostbaarheden had, dan kon je die bij een bank in bewaring geven. Dat noemde men in het Latijn een depositum. En wij kennen dat woord nog steeds. Deposito noemen wij dat dan. Iets wat je bij de bank deponeert, wat je daar in bewaring geeft. Dat is het letterlijk wat dat is. Nu zijn er uitleggers die dat in vers 12 en 14 op precies dezelfde wijze willen uitleggen. Ik heb de indruk dat dat niet juist is. Dat het hier gaat over twee heel verschillende deposito's. In vers 12 staat, wordt geschreven over mijn toevertrouwde pand. En de vertalers hebben hier dat woordje aan hem ertussen gevoegd. Dat wil zeggen, mijn pand dat ik aan hem heb toevertrouwd. Maar in vers 14 gaat het over een pand, een goed pand, dat aan Timotheus is toevertrouwd. Paulus spreekt over een pand dat hij aan God heeft toevertrouwd. Maar daarna spreekt hij over een pand dat aan Timotheus is toevertrouwd. Wat is dat pand dat aan God is toevertrouwd? Dan zegt Paulus, hier ben ik, ik zit in de gevangenis. Ik heb de dood voor ogen. Ik weet niet hoe het gaan zal. Ik heb veel reden tot droefheid. Er zijn veel christenen die hebben me in de steek gelaten. Die begrijpen niet die consequente weg die ik heb willen gaan tot het einde toe. Ze kunnen dat niet met me meemaken. Ik voel me alleen wat dat betreft. Maar ik ben niet alleen. Ik heb het depositum van mijn leven in zijn handen gelegd. Wat het verleden betreft kan ik vertrouwen op het evangelie, want al mijn zonden zijn voor eeuwig weggedaan. En wat de toekomst betreft, ik heb het hele pand, mijn hele leven, mijn hele bestaan, mijn hele ziel en zaligheid, heel letterlijk in dit geval, mijn hele ziel en zaligheid aan hem toevertrouwd. En er is rust en vrede in mijn hart. En beste mensen, vanavond, als je die rust en vrede niet in je ziel kent, dan ligt dat niet aan God. Nooit. Maar dan zou dat daaraan kunnen liggen dat je nog nooit werkelijk je ziel en zaligheid met een gerust hart aan hem hebt toevertrouwd. En dat zeg ik niet alleen tegen diegenen die misschien geen zekerheid van het geloof hebben. Ik zeg dat ook tegen degenen die wel zekerheid van het geloof hebben en toch om allerlei redenen in deze onrustige wereld een onrustig hart hebben. En zeg ik, heb je ooit heel bewust alles wat je kan overkomen in het leven in zijn handen gelegd? Dat deposito bij hem gedeponeerd? Dat is de ene kant. Dat is ook een andere kant. Timotheus, jou is ook iets toevertrouwd. Er is ook een depositum dat bij Timotheus gedeponeerd is. Moet je kijken naar vers 13. Houd tot voorbeeld de gezonde woorden die je van mij gehoord hebt in geloof en liefde die in Christus Jezus is. Paulus heeft hem een voorbeeld gegeven van de leer die hij heeft door te geven. En met de leer bedoel ik niet theorieën, theologieën. Nee, de gezonde leer, dat is die leer die niet alleen maar het verstand of het intellect bevredigt, of zelfs helemaal niet in eerste instantie, maar die de harten en gewetens aanspreekt. Dit is het voorbeeld. Dit moet je verkondigen, Timotheus. En dan komt die vermaning, bewaar het goede jouw toevertrouwde pand. Er is jou een bediening toevertrouwd. En ik zeg weer, lieve mensen, het gaat hier niet alleen maar over predikers en ambtsdragers. Ik durf dat woord zomaar naar u te spiegelen. Want als u de Heer Jezus toebehoort, dan is ook u een bediening toevertrouwd. En de zaak van God is te belangrijk dan dat u uw bediening zou kunnen verwaarlozen. Bewaar het uw toevertrouwde pand. Dat kun je niet in eigen kracht, daarom staat erbij door de Heilige Geest die in ons woont. En dan komen die trieste woorden dat zoveel dat die gelovigen in Azië, dat is de provincie van Azië aan de westkant van de tegenwoordige Turkije, waar Efeze de hoofdstad van is. Al die geloven hadden Paulus terug toegekeerd. Er staat niet bij waarom, maar je kunt je zo voorstellen dat toen Paulus een zo consequente getuige voor de Heer Jezus was, dat hij daardoor in de gevangenis terecht kwam. En dat een heleboel christenen dat niet konden accepteren, niet konden begrijpen. Dat is vandaag nog niet veel anders. Veel mensen kunnen het niet begrijpen als je werkelijk echt pal wil staan voor de zaak van God. Als je niet wil schipperen. Veel christenen maken het zich heel wat gemakkelijker in het leven door te schipperen op alle mogelijke terreinen in hun leven. Ze hebben de Heer Jezus wel lief, maar het is toch ook wel heel makkelijk om een comfortabel bestaan in deze wereld op te bouwen. Ze eten van twee walletjes. En dat wil zeggen, als er dan iemand komt als Paulus die daar niet aan mee wil doen en die voor zijn consequente levenshouding uiteindelijk de gevangenis indraait, dan zijn zulke christenen, die voelen zich eigenlijk toch wel een beetje schuldig als ze dan aan Paulus denken. Dan zeggen ze, ja, maar dat is ook zijn eigen schuld, dat hij ook helemaal niet moet doen. En ze laten hem eigenlijk gewoon vallen. Er zijn uitzonderingen. Onesiphorus, een man die naar Rome komt en overal rondvraag doet naar Paulus in de gevangenis. Denk erom, als je toen een vriend in de gevangenis had, stond je er slecht op. Dat kon betekenen dat je zelf in de gevangenis belandde. Je zou je wel voor schamen om te zeggen dat je een vriend in de gevangenis had. Maar Onesiphorus is heel Rome doorgegaan. Christen en niet-christen. Waar is hier de gevangenis? Waar zouden hier christenen kunnen zijn gevangen? Totdat hij Paulus vond. Moet je voorstellen wat het voor Paulus betekende door de hele goede gemeente van Efes en omgeving in de steek gelaten te zijn. En dan komt zo'n broeder die net zo vasthoudend ten slotte bij hem in zijn donkere cel komt. Om Paulus op te beuren en te geven wat hij nodig had. Hij zit niet te schamen voor de ketenen waarmee zijn vriend gebonden was. Mogen de Heer hem barmhartigheid te vinden geven van de Heer in die dag. en hoeveel dienst hij in Efeze bewezen heeft, weet jij zelf het best. Lieve mensen, zie je, al hebt u dan moeite ermee om u aan Timotheus te spiegelen. Dat kan ik me wel voorstellen, want u zegt, ja, maar uiteindelijk heeft hij toch handoplegging gehad. Hij is toch een ambtsdrager, een bedienaar, en daar kan ik mezelf toch niet mee vergelijken. Nou, vergelijk u dan met Onesiphorus. Weet u wat dat betekent? Dat betekent gewoon een hulpbrenger. Dan heb je geen handoplegging voor nodig. Dan heb je geen aanstelling voor nodig. Geen apostolische benoeming. Of wat het ook mogen zijn. Een hulpbrenger. Is dat niks voor u? Of is dat ook te hoog gegrepen? Een hulpbrenger. Voor hem betekende dat eenvoudig een vriend in de gevangenis opzoeken. Nou, zo eenvoudig was dat niet, maar hij deed het. En hij volhardde daarin tot hij die vriend gevonden had. Misschien is er wel iemand die vandaag of morgen op uw hulp wacht. Nu weet het ook heel goed, want het is precies de persoon waar u op dit moment aan denkt. Die bedoel ik. Waarvan u eigenlijk al lang weet dat die uw hulp nodig heeft, maar u bent er nog steeds niet toe gekomen om die persoon op te zoeken. Dan heb je geen aanstelling of bediening voor nodig. Maar het zou kunnen zijn dat dat uw manier is om vanuit de liefde jegens de Heer Jezus een stukje hulp te gaan brengen bij een medemens, misschien een broeder of zuster in de nood. Misschien wel een ongelovige, waar u een beetje schuchter voor bent om naartoe te gaan, omdat u er tegenop ziet om met die persoon over het evangelie te spreken. Is het niet mooi gewoon een hulpbrenger te zijn? Dat is maar heel eenvoudig. Maar dat hoort bij die dingen waar deze arme wereld, maar ook waar vaak medebroeders en zusters naar zitten te snakken. Ah, dat is mooi. Jij dan, mijn kind, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. Dat is de bron, dat is de kracht. Als je nou zegt, je kan dat allemaal niet waar ik het vanavond over heb. Beste mensen, je hebt volkomen gelijk, ik kan dat ook niet. Dat is geen vrome taal. We hebben het net gehad over, doe dat door de Heilige Geest die in je woont. En hier is het, sterk je in de genade die in Christus Jezus is. Maar als christenen moet je dat soort geestelijke hulpbronnen wel weten te vinden en aan te boren. Je moet daar wel gebruik van maken. Je moet elke morgen heel bewust het leven aansluiten op die krachtcentrale. Want dat gaat niet automatisch. Daarom is het zo belangrijk hoe je de dag begint. Het is belangrijk om door te geven wat we hebben ontvangen. Daar ontbreekt veel aan vandaag en de dag. Wat je van mij gehoord hebt, kijk nou eens hoe mooi die hele opbouw is. Wat je van mij gehoord hebt onder vele getuigen. Vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. Dat vind ik een van de mooie dingen van het prediken van het woord, maar ook van het onderwijs. Je investeert in jonge mensen. Een jaar, in sommige scholen waar ik werk, 3 of 4 jaar, je investeert in ze. Dat doe je voor de lange termijn, zo gaat dat. Je weet niet wat eruit komt. En soms is het heel teleurstellend. En soms maakt het je heel hard heel erg gelukkig als je dan ziet na zoveel jaren dat daar vruchten zijn. Die zijn niet alleen maar aan jou te danken natuurlijk, maar je hebt daar toch je kleine steentje aan mogen bijdragen. Investeren. We kunnen niet alles alleen. Investeren in jonge mensen. Elke geloofsgemeenschap heeft die geweldig belangrijke taak. Te investeren in anderen die straks de fakkel gaan overnemen. Jonge mensen moet je niet onderdrukken. Die moet je niet monddood maken. Die moet je activeren. Want als wij er in deze tijd, ik zeg dat even heel menselijk, als wij er niet in slagen dat wat voor ons zo dierbaar is, over te dragen op jonge mensen, dan zullen we falen. Dan zal Gods getuigenis, ik heb u al gezegd, het is heel menselijk, want Gods getuigenis sterft niet zomaar uit, maar dan is het met onze generatie afgelopen. En wat is de voorwaarde? Dat ze een bepaald intelligentieniveau hebben, bepaalde heel natuurlijke capaciteiten, ochtends nooit weg, maar er staat hier wat anders. Vertrouw daartoe aan trouwe mensen. We zijn op zoek, u bent op zoek, ik ben op zoek in mijn gemeente, u en de uwe, op zoek naar trouwe mensen. Bekwame mensen, prachtig. Maar wat hier staat is trouwe mensen. Trouw aan de zaak van de Heere God. En dan pas die bekwaam zullen zijn ook anderen te leren. Het door te geven aan de ander. Als ik daarbij over nadenk, dat datgene wat ik door Gods genade mag weten van de waarheid van God, dat ik dat ontvangen heb van een aantal mensen die ik me ook zo voor de geest kan halen, maar die hebben het weer ontvangen van anderen en die weer van anderen. Door prediking, door samenkomsten, ook door geschriften uiteraard. Dat is een hele stamboom van al die generaties die het van elkaar ontvangen hebben, terug naar de apostelen. Een ononderbroken lijn. Van al die leermeesters die zelf weer het woord aan leerlingen hebben doorgegeven. Totdat het bij ons is uitgekomen. Dat vind ik groots. Dat betekent dat wij als kleine mensjes staan op de schouders van de reuzen van het voorgeslacht. Wat zou het getuigenis van God vandaag op aarde zijn geweest, als die mensen er niet waren geweest? En weet u dat vele van die mensen geleden hebben voor de zaak waarvoor zij stonden? Ik zou u hele reeksen van namen kunnen noemen, sommige namen die u ook kent en die ook in uw geestelijke stamboom staan. Andere namen die u misschien niet kent, die dan specifiek in de mijne staan, doet er niet toe. Maar ik zou u van hele series van die mensen kunnen vertellen wat zij geleden hebben in hun leven. Mensen die ook soms gedood zijn voor de zaak van de Heere God. Die horen tot onze geestelijke stamboom. Want het getuigen zijn, zeker in deze tijd, maar het was altijd al zo, gaat gepaard met strijd. Leidt mee verdrukking als een goed soldaat van Christus Jezus. We eindigen onze overdenking door heel kort naar deze drie beelden te kijken. Paulus gebruikt drie heel bekende beelden die u ook wel elders in het Nieuwe Testament in zijn brieven vindt. Het beeld van de soldaat. Het beeld van de kampvechter, zeg maar rustig, want zo staat het eigenlijk ook. De atleet, de sportsman. En ten derde het beeld van de arbeidende landman. Er is een overeenkomst tussen deze drie. En dat is dat ze het resultaat alleen maar bereiken door zware moeite en inspanning. Als je nummer 1 wil worden bij atletiekwedstrijden, of dat je als boer een bepaalde oogst wil binnenhalen, of wanneer je als soldaat in de strijd verwikkeld bent en de overwinning moet helpen bevechten. Totaal verschillende beelden zou je zeggen, maar dit is een grote overeenkomst. In alle gevallen moet er zware inspanning worden geleverd. Was het maar zo makkelijk dat we het evangelie gewoon konden doorgeven en dat dan de volgende generatie dat weer overpakte. We hebben een wereld om ons heen die daar aan de ene kant naar snakt. Er zijn heel wat mensen die door Gods geest toebereid worden en die snakken naar de boodschap die wij ze zouden kunnen brengen. Maar er zijn heel wat andere krachten in deze wereld die alles in het werk zullen stellen om dat getuigenis de grond in te boren. Het zal alleen met zware inspanning mogelijk zijn, menselijk gesproken, om het vol te houden tot de komst des Heren. Laten we daar goed om denken. Het is nachristelijk tijdperk, het wordt nooit meer zoals vroeger was. Never. Dat betekent dus ook dat u er maar op verdacht moet zijn dat tot aan de komst van de Christus ons getuigenis gepaard zal gaan met zware inspanning. Of je het nou vergelijkt met een soldaat, met een kampvechter, een atleet of een landman. Verder zijn natuurlijk die drie beelden heel verschillend. Ze laten drie kanten zien die toch ook al een bemoediging zijn. Ten eerste dit. De soldaat moet strijden. Hij moet vechten, hij moet helpen de overwinning te bevechten. Maar hij heeft ook een voordeel. Dat is de zware inspanning. Hij moet vechten. Het is oorlogstijd. Maar hij heeft ook een voordeel. Er zijn een heleboel zaken waar de soldaat zich niet over hoeft te bekommeren. Als hij in de strijd gewikkeld is, hoeft hij zich niet af te vragen wie intussen het land bestuurt. Dat doen anderen. Hij heeft niet intussen de economische orde in stand te houden of de rechtsorde. Hij hoeft zelfs niet voor zijn eigen natje en droogje te zorgen. Daar zorgen anderen voor. Dat is ook een voordeel. Er zijn een heleboel zaken waar we ons niet druk over hoeven te maken. Waar veel christenen zich trouwens wel druk over maken. Paulus zegt ons door Gods geest, als je in de geestelijke strijd verwikkeld bent, is er ontzettend veel waarvan je mag zeggen, zo, daar bekommer ik me niet over, dat leg ik in Gods hand. Zoals hij zelf gezegd had, ik heb dat pand aan God toevertrouwd. Mijn ziel en zaligheid, daar hoef ik me niet over te bekommeren. En of ik wel in leven blijf, hoef ik me ook niet over te bekommeren. Dat leg ik allemaal bij hem neer. Hij heeft mijn leven in zijn hand. Hij heeft mijn ziel in zijn hand. Daar hoef ik me niet druk over te maken. Ziet u mensen? Eén reden waarom het met ons getuigenis soms niet zo erg goed gaat, is omdat we ons druk maken over de verkeerde dingen. Als je je druk maakt over je ziel en zaligheid, kom je aan de strijd niet toe. Als je dat in Gods hand mag geven en je concentreert op je eigenlijke taak, dan heb je kans dat je inspanning ook leidt tot een geestelijke overwinning. Ten tweede, De kampvechter. Die heeft weer een andere les voor ons. De kampvechter moet ook zware inspanning leveren voordat hij de wedstrijd wint. Anders zal een ander winnen. Maar dat is bij hem ook iets waar hij op moet letten. En dat is dat hij alleen maar de overwinning kan behalen, niet alleen maar als hij een geweldige inspanning levert, maar ook als hij zich houdt aan de regels van het spel. Dat is de betekenis van wat hier staat, als hij niet wettig heeft gestreden. Er zijn ook regels waar je aan hebt te voldoen. Elke christen moet zich in de geestelijke strijd houden aan de regels, zeg nou maar heel simpel, aan de regels van Gods woord. Je kunt niet zeggen, ik heb zo'n fantastische boodschap, en kom, hoe zal ik dat nu eens gaan inkleden? Hoe zal ik die nu eens gaan brengen? Ik had het straks over onze geestelijke creativiteit, maar dat is maar één kant van de zaak. Dit is de andere kant. Je moet wel volgens de regels van de kunst de strijd leven. En dat vergt elke dag afhankelijkheid van de Heere. Heere, ik wil vandaag in uw weg gaan. Ik wil ijverig zijn, maar niet zonder verstand. Zoals Paulus dat van de Joden zegt in Romeinen 10. Ze zijn ijverig, maar zonder verstand, zonder inzicht. Nou, dat zou mij ook kunnen overkomen of u. Heere God, ik wil ijverig voor u zijn vandaag, maar niet zonder verstand. Ik wil me daarin laten leiden door uw regels, door uw woord, door uw geest. En ten derde de landman. Hij moet ploegen en eggen, zaaien en wieden en wat hij allemaal nog meer moet doen, voordat er eindelijk een oogst is. Maar ook hier is een zegen aan verbonden. Als die oogst er eindelijk is, krijgt hij zijn salaris uitbetaald. En dat zijn de eerste vruchten van die oogst. Dat is de eerste zegen. Als ik u het woord mag doorgeven, dan hoop ik dat u daar wat aan hebt. Maar ik heb er in ieder geval wat aan. Want dat woord spreekt ook tot mijn eigen ziel. En als je zo vaak het woord mag brengen, dan heb je ook heel vaak het voorrecht dat de Heere God de eerste zegen daarvan voor jezelf geeft. En als u met uw buurman spreekt over het geloof, dan hopen we dat dat voor die buurman tot eeuwige zegen mag zijn. Maar in elk geval is het tot zegen voor u. En die geestelijke zegen is mooi meegenomen. Wat er van die buurman terechtkomt, dat kun je dan weer overlaten in de hand van God. U hoeft niet alles te regelen. Die bekering, dat is sowieso een zaak van God. Maar de eerste zegen is al voor u. De eerste zegen vanavond is niet voor u, die is voor mij. Ik had er al zegen van dit onderwerp voordat ik mijn mond open gedaan had, alleen al door de voorbereiding. Met andere woorden, God stelt ons een leven in het vooruitzicht als getuigen voor zijn naam in de nachristelijke wereld, met alle moeite en inspanning die daarmee verbonden is. Hij wint daar geen doekjes om, hij zegt het u open en eerlijk. De tijd is voorbij om geestelijk te luieren en de zaak aan enkelingen over te laten. Nee, jij, o mens Gods, wordt wakker. En wakker dat vuurtje in je ziel aan, want we hebben jou nodig, we hebben iedereen nodig. En elke gelovige kan ook een mens Gods worden. En het levert je moeite en inspanning op. Zoals Winston Churchill zei aan het begin van de Tweede Wereldoorlog, toen de oorlog met Duitsland moest worden aangebonden: ik heb jullie niets te beloven, u kent de bekende uitspraak, dan bloed, zweet en tranen. Hij wond er geen doekjes om. Hij zei eerlijk, dit is wat ik als beloning jullie in het vooruitzicht kan stellen. Maar de Heer God zegt meer. Hij zegt bloed, zweet en tranen. Denk erom, het is niet gemakkelijk om een christen in deze wereld te zijn. En hij maakt het niet mooier dan het is. Hij verguldt die pil niet voor ons. Maar hij zegt wel, er is een zegen aan verbonden. Die mag je nooit vergeten. Dat is misschien nog niet eens de eerste waar je om denkt. Want we willen toch graag de Heere dienen. We doen het toch niet voor de zegen. Maar daarom is die zegen er wel. En ik zou ook een beetje zeggen, die zegen houdt ons overeind. Die houdt ons staande. De vreugde, de eerste vrucht is voor u, voor mij. De vreugde van een dienst voor de Heere te mogen doen. Dat is toch met niets te vergelijken. De vreugde zijn dienstknecht te mogen zijn. Ik kan hem zo vaak ervoor danken. Ik kan me duizend manieren voorstellen hoe mijn leven had kunnen verlopen. En wat ik allemaal had kunnen en mogen doen. Maar te danken dat ik een dienstknecht van de grote God in de hemel mag zijn. Dat is de eerste vreugde al. Maar ook die andere vreugde, dat we zijn spelregels mogen kennen. Dat we zijn woord mogen kennen als het kader waarin wij ons mogen beleven, terwijl zo ontzettend veel mensen doodongelukkig zijn omdat ze dat kader niet kennen. En dus ontdekken dat doordat ze vele wetten overtreden van God, waar ze zich niet eens van bewust zijn, hoeveel schade dat aan hun eigen ziel berokkent. En ik ga nu achterwaarts terug. Als soldaat van Christus zijn er zoveel dingen waar ik me niet druk over hoef te maken. Kost me wel moeite. En af en toe zegt mijn vrouw tegen me, dan heb je er toch weer druk over gemaakt. Want die zegt altijd, je maakt je altijd zorgen over dingen die altijd weer heel anders gaan dan je denkt. En heeft ze groot gelijk aan en toch gebeurt het weer elke keer. En dat is fout, want ik hoef daar geen zorgen over te maken. Er zijn een heleboel dingen waar ik me geen zorgen over hoef te maken. En waar ik toch doe. En er zijn een heleboel andere dingen waar ik me wel zorgen over moet maken, maar ik wel eens vergeet. Namelijk, ik moet me zorgen over maken dat ik mijn bediening vervul. En dat geldt ook voor u. Ik zeg u nog eens, verkijk u er niet op dat ik mijn bediening vaak vanaf een podium vervul. Want het maakt voor God geen enkel verschil. U moet uw bediening vervullen, waar die ook gebeurt. En ik de mijne, al is dat dan op een podium. Maakt niet uit. We hebben een bediening en we moeten die vervullen. En er zijn een heleboel dingen waarbij u zich daar niet druk over hoeft te maken. Als ik het wat grof mag zeggen, ik hoef me er niet druk over te maken wat mijn woord uitwerkt in uw harten. Dat is zijn zaak. Hij doet met zijn woord al wat u behaagt, zoals het in Jesaja geschreven staat. Hij zal zijn woord niet ledig laten wederkeren. Als zou u niet luisteren, dan bereikt het via de bandjes, ik weet niet welke uithoeken van ons land. En hij doet met dat woord wat hem behaagt. Dat is de grootte van de Heere God. Als soldaat moet ik strijden. En zelfs als de officier mij een opdracht geeft, die ik niet begrijp, ik hoef me er niet druk over te maken, het is zijn verantwoordelijkheid. Ik moet alleen het bevel uitvoeren. En alle andere dingen kan ik aan hem overlaten. Dat is het pand dat ik ook in zijn handen kan leggen. Mijn ziel en zaligheid kan ik aan hem toevertrouwen. Paulus zegt het zo, let wel op wat u zegt. Want de Heer zal je inzicht geven in alle dingen. Begrijp je nog niet allemaal, Timotheus? En dat zeg ik vanavond ook maar tegen u. En ik zeg het ook tegen mezelf als er dingen zijn die hier ook moeilijk te begrijpen zijn. Niet intellectueel, maar geestelijk. Dan zegt Paulus, geef helemaal niet. Je hoeft niet allemaal in één keer te snappen. De Heere zal je daarin inzicht geven. Dan moet je wel je hart voor openstellen. Dan moet je wel de dag met hem beginnen. Dan moet je wel heel bewust je lijnen naar boven open houden. Dan moet er wel die levendige relatie zijn met de Heer Jezus. Dat hij je hart kan bewerken en besturen. Maar dan is het toch heerlijk als je dan gaat zien wat hij in je leven kan doen. U kunt dingen doen waarvan u misschien tot dusver nog nooit een vermoeden had gehad. Ik heb het niet over wonderbaarlijke dingen. Misschien zijn het dingen die in de ogen van de wereld niet eens zo bijzonder zijn. Of zelfs in de ogen van medechristenen. Maar dat doet er niet toe. U kunt ze. Maar u doet ze misschien niet. Dat is jammer. Dan komt Gods volk tekort. Dan komt Gods eer tekort. Dan komt zijn zaak in deze wereld tekort. En daarom eindigen we onze overdenking met deze oproep. Jij, u, mens Gods. Waar bent u? Je kunt niet passief dit woord aanhoren. Neem het mee naar uw huis. Neem het mee in uw hart. En leg het voor de Heere God neer. En vraag wat u door deze woorden zult moeten leren. Wat dit woord u te zeggen heeft. Ik zou u willen uitdagen en uitnodigen. Dat we een ogenblik stil zijn. En dat die stem van Gods geest in uw eigen hart weer klinkt. Dat woord, jij, u, o mens Gods. Waar ben je? Wat doe je voor mij? Laten we een ogenblik stil zijn. En dan wil ik afsluiten met gebed. Trouwe God, u hoort de beden in deze ogenblikken worden opgezonden tot u. Wij willen u bidden dat het appel van uw woord door uw geest toch een diepe indruk in onze harten mag achterlaten. Dat we ons voor uw aangezicht afvragen, waar sta ik? Heere, opdat ieder van ons, als we u mogen kennen door genade, ook de bediening ten volle uitvoert, waartoe u hem of haar geroepen hebt. Wij zijn van u afhankelijk, maar we mogen ons daar niet achter verschuilen door passief te blijven. Heere, maak ons wakker, opdat we getuigen voor uw naam zullen zijn in deze donkere tijd, waar de wereld de boodschap van het evangelie zozeer nodig heeft. Help ons, Heere, om getrouwe getuigen voor uw naam te zijn. Bewaar ons voor een geest van lafhartigheid. Schenk ons die geest van kracht, liefde en bezonnenheid. Maak onze harten weer zo geestdriftig over uw evangelie. Ja, over de persoon van de Heer Jezus zelf. Dat we niet anders kunnen dan door te geven wat we zelf van u ontvangen hebben. Heer, maak ons sterk. Maak ons moedig. Heer, zegen ons. En doe het om uw naams wil en tot uw eer. Amen.